Goedenavond allemaal. Fijn dat u weer luistert. We willen de eerstkomende tijd luisteren naar het leven van Lot, de neef van Abraham. Ik lees een stukje eerst uit Genesis 11 vanaf vers 26. En Tera leefde 70 jaren en gewon Abraham, Nahor en Haran. En deze zijn de geboorten van Tera. Tera gewon Abraham, Nahor en Haran gewon Lot. En Haran stierf voor het aangezicht van zijn vader, Tera, in het land zijner geboorte, in Ur der Chaldeeën. En Abraham en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrahams huisvrouw was Sarai en de naam van Nahors huisvrouw was Milka, een dochter van Haran, vader van Milka en vader van Jiska. En Sarai was onvruchtbaar, zij had geen kind. En Tera nam Abraham, zijn zoon, en Lot, Harans zoon, zijn zoons zoon, en Sarai, zijn schoondochter, de huisvrouw van zijn zoon Abraham, en zij trokken met hen uit Ur der Chaldeeën om te gaan naar het land Kanaan. En ze kwamen tot Haran en woonden al daar. En de dagen van Tera waren 205 jaren en Tera stierf te Haran. Dan een stukje uit hoofdstuk 12. Eerste vers, de Heere nu had tot Abraham gezegd, ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt en in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. En Abraham trok heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had, en Lot trok met hem. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging. Ze hebben er enige tijd in Kanaan gewoond, hè, daar met z'n allen. Ze zijn tijdens een hongersnood nog in Egypte terechtgekomen, een poosje. En daarna weer terug in het beloofde land, het land Kanaan, dat God hen aangewezen had. En toen zijn ze op een gegeven moment weer uit elkaar gegaan, Abraham en zijn gezin, knechten, en Lot met de zijnen. Dan lees ik daarom ook even een stukje uit Genesis 13 vanaf vers 5. En Lot, die met Abraham toog, had ook schapen en runderen en tenten, en dat land droeg hen niet om samen te wonen, want hun haven was vele, zodat zij samen niet konden wonen. En er was twist tussen de herders van Abrahams vee en de herders van Lots vee. Ook woonden toen de Kanaanieten en Ferizieten in dat land, en Abraham zeide tot Lot, laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u, en tussen mijn herders en tussen uw herders, want wij zijn mannen broeders. Is niet het ganse land voor uw aangezicht? Scheid u toch van mij. Zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik ter rechterhand gaan, en zo gij de rechterhand, zo zal ik ter linkerhand gaan. En Lot hief zijn ogen op, en hij zag de ganse vlakte der Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde, eer de Heere Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als de hof des Heeren, als Egypteland, als gij komt de Zoar. Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte der Jordaan, en Lot trok tegen het oosten, en ze werden gescheiden, de een van de ander. Tot zover. Kunnen we meer lezen uit deze hoofdstukken, maar het gaat ons even om de persoon van Lot, vanavond en in de komende tijd. Eerst iets over zijn familie. Zijn vader heette Haran, die betrekkelijk vroeg overleed, nog bij het leven van diens vader, Tera. Lot had zusters, twee zusters, Milka en Jiska. En de vader van Lot had twee broers, Abram en Nahor. Oom Nahor trouwde met Lots zuster, Milka, en oom Abram huwde Sarai, een dochter van Tera. Sarai was echter een halfzuster van Abram, want Abram en Sarai hadden wel dezelfde vader, maar niet dezelfde moeder. Abram en Sarai waren dus beide kinderen van Lots grootvader Tera. Voor Lot derhalve oom en tante. Grootvader Tera vertrok uit Ur op reis naar Kanaan en hij nam Abram en Sarai mee, alsmede zijn kleinzoon Lot. Ze bleven echter onderweg in Haran wonen en wellicht dat Lot daar getrouwd is. De naam van zijn vrouw, die we later nog wel tegenkomen, is niet bekend. Lot is vader geworden van twee dochters en daarna een trieste geschiedenis, vader van twee kleinkinderen. De reis naar Kanaan, ja, dat was een goddelijke opdracht. De goddelijke roeping om de Heere te volgen kwam al tot Abram toen hij nog in het verre Ur woonde. Zijn vader trok dus mee en het lijkt alsof hij zelfs de initiatiefnemer is. Maar dit wordt zo gezegd omdat Tera het stamhoofd is en daardoor wordt hij als hoofdpersoon genoemd. De roeping is gekomen tot Abraham. Zijn uittocht, die van Tera dus, uit Ur moet in verband worden gebracht met de speciale roeping van Abraham. En de familie woont daar echter geruime tijd in Haran en men wordt daar ook, zoals we lezen in Genesis 12, rijk gezegend, zodat we echt niet van een ongeoorloofd en onnodig oponthoud durven spreken. Ze blijven in Haran een poosje en daar sterft dan Tera. En dat bevestigde meer dat niet Tera, maar Abram geroepen was naar Kanaan. Abram wist niet dat ze uiteindelijk in Kanaan terecht zouden komen. Want God had gezegd, ga naar het land dat ik u wijzen zal. Volgen moest hij dus. En eenmaal over de Jordaan zei de Heere, dit is het land. Waarom wordt dan al heel vroeg Kanaan met name genoemd? Wel om dezelfde reden als in het stukje wat we net gelezen hebben. Kanaan was, en dat verhult de gewijde schrijver ons al, de uiteindelijke bestemming. God wist dat, wij weten het ook, maar Abraham onderweg wist dat nog niet, totdat hij er was. En totdat de Heere zei, dit is het land dat ik u gezegd heb. Uit Genesis 11, wat we gelezen hebben, moeten we niet opmaken dat Lot als een kleine jongen werd meegevoerd uit Ur. Dit hoofdstuk geeft ons reden om aan te nemen dat Lot vrijwillig meeging. Lot trok met hem. En nog eens, de roeping was gekomen tot Abraham, dat is duidelijk. God wilde hem tot een groot volk maken, zoals later blijkt. Tera bleef in Haran wonen en stierf daar. En wat deed de Nahor, broer van Abraham en zijn familie? Zij gingen evenmin mee op reis naar het onbekende land. Zij bleven ook daar, in Haran, nog voor de grenzen van het land Kanaan. Maar Lot trok met hem mee. Lot koos Abrams kant. Lot kwam in den vreemde terecht. Dat was een goede keus. Hij was geen avonturier. Hij verliet alles wat bekend, dierbaar en zeker was. En dat was echt niet Lots natuur. Uit zijn latere geschiedenis blijkt te degen dat hij graag vasthield wat hij had. Maar als we lezen en Lot trok met hem, dan is dat genade. Er lag een keus in zijn hart door de Heere gewerkt. Want laat één ding zeker zijn, Lot behoorde tot het geslacht van Gods kinderen. Al kun je vragen hebben erover. Het Nieuwe Testament laat er geen twijfel over bestaan dat Lot een rechtvaardige was, een kind van God. En het komt hier al openbaar, en Lot trok met hem. Ja, wat liet men zoal niet achter? Veilige steden, vruchtbare vlakten. Men verliet bovendien de afgodendienst. Ook Abram diende in zijn eertijds de afgoden. En dat zal met Lot niet anders geweest zijn. Dat vinden we in Jozua 24, daar wordt erover gesproken. En toch gaven ze gehoor aan de roepstem van de ene ware God, wiens stem Abram had gehoord. In het geslacht van Nahor werd er veel later nog de Terefim gediend, zoals we te weten komen als Abrahams kleinzoon Jacob daar terechtkomt. En daar trouwt met Rachel en Lea. Maar Abraham en ook Lot schudden nu dit alles, die afgoden, van zich af. Het enige houvast op reis was Gods toezegging: ik zal u de weg wijzen. Ik zal u de weg wijzen. Ik zal u zegenen. Daar moesten ze het mee doen en daar mochten ze het mee doen. Ze zouden gewaar worden dat de Heere zijn belofte vervullen zou. Gods woord is het enige betrouwbare, zelfs onfeilbare kompas. Zodra Lot dit beginsel, namelijk die van het volgen van Gods weg, zou loslaten, ging het verkeerd. Zodra hij niet meer met Abram optrok, ging het wel mis. Was Lot maar dichter bij de drager van de belofte gebleven. De roeping komt niet slechts aan het begin tot ons, maar de Heere is een roepend God. En die de Heere vrezen moeten hem gedurig volgen. Ik zal u wijzen, wordt het parool, een gouden regel in het koninkrijk van God. Sodom was Lots eigen keus, zoals we wel zullen zien. En bij dit ik zal u wijzen hoort het gebed: leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. En ja, het is waar, we zullen dat nog horen. Er was een praktische reden waarom ze uit elkaar gingen, maar zat bij Lot dan toch wel wat anders achter. Hij wilde dan toch ook zijn eigen weg gaan. En ja, dan moest de Heer hem later weer helemaal van terugbrengen. De geschiedenis heeft geestelijke aspecten. Dat volgen, hè, en de roeping waarmee de Heere komt in het leven van zondige mensen. Let erop dat God Abraham riep. Hij is altijd de eerste. God liet deze gevallen wereld niet los. Hij gedacht aan zijn belofte in Genesis 3, vers 15 al gesproken. Een zaligheid is slechts van boven van de Heere te verwachten. Zo is het nu en zo was het toen. Niet Abraham besloot de Heere te dienen, maar God riep hem weg van de afgoden. En de roeping van Abraham moeten we dus zien in het licht van Gods heilshandelen in Christus Jezus. En fijn dat we het Nieuwe Testament hebben. En het licht van het Nieuwe Testament straalt ook over de geschiedenissen in het Oude Testament. We zien dat de roeping door de Heere een krachtige roeping is. Dat Abraham gehoorzaamde en alles verliet is een geloofsdaad geweest, zoals de Hebreeënbrief zegt, Hebreeën 11, het bekende hoofdstuk. Door het geloof heeft Abraham deze stap gezet. Maar dit geloof ontstaat, is het gevolg van een roeping, een krachtige roeping van de Heere. Ja, en ook tot ons komt de roeping de wereld te verlaten, onze oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen, waarmee we al geconfronteerd worden aan het begin van ons leven. We horen dat in het formulier bij de bediening van de heilige doop. Lot ging met Abraham. Lot is meegegaan. En de vraag is, gaan wij al? Geven wij al gehoor? Gaan wij al de weg die de Heere ons wijst? Of zoeken we het in zekerheden, onze vaste steden zogezegd? Of dienen wij misschien nog de afgoden? Als we de kracht der zonde en de macht van de duivel en de invloed van de wereld als mede onze zonde en zwakheid voelen, moeten we ermee tot God gaan met de bede of ook wij de kracht van Gods woord mogen ondervinden en de leiding van de Heilige Geest. Het aspect van het volgen is ook erg belangrijk. Ik zal u wijzen. Ja, een mens gaat liever voorop, slaat liever eigen gekozen wegen in, dat is zo. Een mens is van nature vreemd aan het ootmoedig gebed: Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Volgen impliceert een erkenning van ik weet de weg niet, van onkunde, een erkenning van zwakheid, zonde. Men erkent geleid te moeten worden, en toch is dat het beste leven. De herder volgen, dat doet het schaap. Deze twee dingen, die van de roeping en die van het volgen, horen bij elkaar, zowel in geestelijk opzicht als ook in ons dagelijkse omstandigheden. Het veiligste is eigen weten, kunnen en kennen te wantrouwen en niet op ons eigen verstand te leunen, maar de Heere te kennen in al onze wegen. En God heeft Abraham en Lot in een goed land gebracht. Hij heeft uiteindelijk al zijn beloften vervuld. God is de levende God en een almachtige. In ambt en beroep, en lichaam en ziel voor tijd en eeuwigheid, geldt toch hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Ja, dan het vervolg van de geschiedenis. Rijkdom brengt ook eigen moeilijkheden mee. De groei van Abrahams en Lots kudden vereist een ruimte om te grazen, zo hebben we gelezen. Problemen zijn er om opgelost te worden. In de regel gaat het anders, ook in dit geval kwam er ruzie van. Maar we zijn mannenbroeders, zei Abraham. Daarmee bedoelde hij, laat ons elkaar lief hebben. Laat de liefde voor een oplossing zorgen. En is de Heere er niet om ons nu ook de weg te wijzen? Abraham grijpt in. Van hem gaat het uit en niet van Lot. Abraham toont zich, hoewel de oudere en meerdere, en hoewel ook de oorspronkelijk van God geroepene, beleefd en hoffelijk jegens zijn neef Lot, zelfs de minste. Ja, zijn daad, zijn beslissing is een geloofsdaad. Abraham wil graag wat afstaan en het laatste kiezen. Hij geeft het over aan God. Want de Heer heeft hem toch immers het hele land beloofd. En God laat het ook weer onmiddellijk zien, als Lot van het toneel verdwijnt, dan komt de Heer en dan zegt de Heer, kijk, dat hele land is om je heen, dat wordt van jou en je nageslacht. Maar ondertussen is het een grote verzoeking voor Lot. Ja, hij had Abraham moeten laten voorgaan. Abraham was zijn oom, de oudste, de beloftedrager, maar het is moeilijk voor hem om iets over te kunnen geven, blijkbaar. Een ander voor te laten gaan, en dan om naar het mooiste deel aan je neus voorbij te zien gaan. Ja, dat is een lelijke trek van Lot. Heb je eigenlijk wel recht, Lot? We lezen, Lot hief zijn ogen op. Als de Bijbel het zo zegt, dan weten we al direct hoe het afloopt. Hij keek eens goed rond. En ja, zo begon eigenlijk de allereerste zonde toch ook, hè? En de vrouw zag. Lot vergeet het gebed, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Lot maakt een keuze, maar hij is man en vader, ook dat nog eens. Bovendien meester van vele knechten, die moeten Lot weer volgen. Een goede keus van Lot zou ten zegen geweest zijn voor zijn familie en voor zijn personeel. Maar een verkeerde keus kon ook hen en zou hen inderdaad in gevaar brengen. Een verkeerde keuze kan voor ons nageslacht ingrijpende gevolgen hebben. We zien dat in het leven van Lot, de ontzaglijke dood van zijn vrouw en het immorele gedrag van zijn kinderen later en wie weet wat nog meer, dat zijn allemaal directe gevolgen van Lots verkeerde keus. Was Lots keus dan zo verkeerd? Hij koos toch een vruchtbaar land? Dacht hij daarmee dan niet als een zorgzame vader en meester aan het beste voor iedereen? Nou, dat kan allemaal waar zijn, maar met dat al koos hij dan toch maar een goddeloze streek om zich te vestigen. Dat wordt uitdrukkelijk door de Bijbel gezegd dat het een streek was die bekend stond om zijn goddeloosheid. goddeloosheid van de steden en die vruchtbare vlakte was algemeen bekend. Maar nee, nee, Lot gaat niet in Sodom wonen, natuurlijk niet. Wat denkt u wel van mij, wordt er wel eens gezegd. Ik ga dat niet doen. Ik weet best wat ik doe en hoe ver ik kan gaan. Maar Genesis 13 laat ons zien dat Lot zich in een gevarenzone gaat begeven met al de zijnen. Hij sloeg zijn tenten op tot aan Sodom. En daar lezen we ervan, terwijl de mannen van Sodom boos waren en grote zondaars tegen de Heere. Lot veronachtzaamt zowel de aantrekkingskracht der zonde als de zwakheid en verdorvenheid van het menselijk hart. Lot, hoe kun je daar gaan wonen? Terwijl Abraham een vreemdeling en bijwoner bleef in Canaan en van de ene plek naar de andere trok, gaat Lot zich eigenlijk settelen. Ja, nu nog tot aan Sodom, maar niet veel later in Sodom. Deze geschiedenis geeft ons genoeg aanleiding om te denken aan onszelf. Ook dit is ons beschreven omdat we eruit zouden leren. Hoewel het in het leven op kiezen aankomt, moeten we niet redeneren alsof we in een neutraal gebied wonen en of we maar te kiezen hebben voor of tegen God. We hebben al gekozen, namelijk tegen God. En toch is ieder volledig verantwoordelijk. Zo is het ook ten aanzien van de bekering. Jozua riep Israël op om de Heere te dienen en het volk antwoordde in eigen kracht, natuurlijk zullen we dat doen. Vandaar Jozua's vermaning, Gods gebod moet ons tot een gebiedend God brengen. Diezelfde goede keuze in het hart wil leggen, dat is het beste. Dan word je ook bewaard. Ja, dan denk aan de begeerlijkheid van de ogen en van het vlees, waar Johannes van spreekt in 1 Johannes 2. Wij zijn zondaren en lopen daarom menig gevaar, menige zondige begeerte, is eigenlijk al de daad zelf, zegt de Heere Jezus. Het is een grote zegen als we dit werkelijk als gevaar onderkennen. En in de kracht van God op de knieën, bedoel ik dan, hè, tegen mogen strijden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat moet het gebed worden. Ja, en dan nog wat. Adam sleept in zijn val zijn hele nageslacht mee. En wij moeten ook aan de gevolgen denken als wij een stap zetten, de verkeerde kant op. Als ouders besluiten niet meer naar de kerk te gaan, trekken ze hun nageslacht mee ten verderve. Koning Jerobeam was immers door het stichten van een nieuw godsdienstig centrum in Bethel de man die Israël zondigen deed. Ja, de gevolgen van een stap van iemand, hè. We dienen te bedenken dat we verantwoordelijk zijn, niet alleen ten opzichte van onszelf, maar ook ten opzichte van onze medemens. Daarom zijn dingen als welke vriend heb je, welke vriendin heb je, met wie wil je gaan trouwen, waar woon je, waar werk je, naar welke kerk ga je, die zijn van het grootste belang voor onszelf en voor het nageslacht. Ja, en van nature voelen we ons thuis op aarde. We kunnen dat wel herkennen bij Lot, hè? Gods genade maakt vreemdelingen. Ja, God roept ook tot het vreemdelingschap. Dat kwam uit in het gedrag van Abraham. Hij woonde in tenten. Ja, die kun je af en toe afbreken en verder gaan. Lot woonde met zijn gezin op de duur in een stad. In een stad wonen betekende zoveel als participeren in het stadsgebeuren, medeverantwoordelijkheid dragen. Maar God riep Lot zich te distancieren van de Canaanitische goddeloze wereld. In de Hebreeën lezen we dat Abraham een andere stad verwachtte. Zo was hij wel in, maar niet van de wereld. Ja, wijsheid van boven is nodig om voorzichtig te wandelen. En om niet mee te lopen met de wereld, zoals dat dan ook zo gemakkelijk gaat. En tenslotte, we moeten niet doen alsof we wel al weten hoe ver we kunnen gaan. Een mens zoekt het gevaar en meent voldoende wijsheid en kracht te hebben om eventueel weerstand te kunnen bieden maar dat is niet zo. Zelfs voor een kind van God geldt nog, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. In dit verband is het nuttig om te wijzen op de gevaren van allerlei moderne middelen, zoals radio, tv, video, moderne tijdschriften en alles wat zich aan ons voordoet op het scherm. Zonde is een hellend vlak. Waar het geweten nog tegen waarschuwt, vandaag, dat kan morgen een vanzelfsprekende zaak voor ons zijn. Maar de zonde is een gruwel in Gods oog. En we moeten dat leren geloven. En ook ervoor knielen. God erkennen als degene die het voor het zeggen heeft. God riep Abraham. En ja, dan is toch het leven van Abraham ook niet gemakkelijk geweest. Dat weten we. Ook vele beproevingen zijn er geweest. Dat weten we ook. En toch heeft hij hem gezegend. Ja, we zijn nog niet klaar met Lot. We horen nog meer van hem. En gelukkig dat Lot ook een God had die hem toch nog gered heeft. Hè? Maar daarover een volgende keer. We laten het even hierbij en we gaan de volgende keer weer verder. Zullen we samen nog om Gods zegen vragen. Want, heren, al die dingen die we in uw woord lezen, zijn toch beschreven tot onze lering. Opdat we eruit zouden leren om te wandelen voor uw aangezicht, om voorzichtig te zijn, om echt te volgen, dat is toch wel heel moeilijk voor een mens. Maar als we letten op wie wij gaan volgen, wie degene is die voorgaat, de weg wijst, dan moet het toch wel gemakkelijker worden voor ons. U bent toch degene die ons niet bedriegt, degene die ons het beste gunt en voorhoudt en wil schenken. En u, Heere Jezus, ook, het schaap dat u leert volgen, dat zal toch nooit verkeerd uitkomen. Dat zal toch niet omkomen onderweg, dat kan gewoon niet. En dat is juist zo rijk om dat te weten. En laten we daarom ook uit deze lessen vanuit uw woord toch verder mogen gaan in ons leven. En al die lessen die we leren ter harte mogen nemen. Gedenk in ieder van ons. Zegen onze gehele gemeente. Zegen daar waar droefheid is, waar zorgen zijn. Ziekte. Wil de vertrooster zijn en in alles ons nog helpen. En dank u dat we ook deze avond weer een poosje elkaar mochten spreken. Vergeef ons genadig onze zonden, Heere, en hoor ons bidden, om Jezus wil. Amen. Tot de volgende keer maar weer.